will ich auch großen Damit sein.
Goedemorgen allemaal, blij u te mogen zien. Fijn hier samen te zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Laten we dat uitspreken en belijden en daarom vraag ik u om ook op te staan. Want heren, we zijn hier niet samengekomen in eigen naam en uit eigen belang, hoewel dat wel een heel belangrijke reden is, want we hebben u nodig. Maar we zijn samengekomen in de naam van de Heer Jezus Christus. En onze hulp en verwachting is van u. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt, de zee en al wat erin is. U die trouw bent en blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. En daarom, genade zijn en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Nogmaals, een voorrecht om weer in uw midden te zijn. Ja, u mag gaan zitten hoor, zeker. Hoewel, staande zingt altijd beter, maar dat komt zo dan wel. Een voorrecht in uw midden te zijn. En een voorrecht om samen avondmaal te mogen vieren en het woord van de Heer te mogen beluisteren. Voordat we dat gaan doen, zullen we eerst stil worden voor hem en zijn zegen vragen. Zo hebben we elk persoonlijk, heren, bij u al gebracht wat we verlangen en wat we nodig hebben. Of genoemd wat ons bezighoudt, waar onze aandacht op gericht is. Misschien wel tegen onze wil. Maar nu willen we nu vragen, heren, wilt u met uw Heilige Geest zo in ons midden werken? En werken in al degenen die met ons verbonden zijn en mee zullen luisteren, dat onze aandacht echt louter en alleen op u gericht zal zijn en op datgene wat de Heilige Geest tot de gemeente, tot ons te zeggen heeft. Dank u wel dat u de levende God bent en dat u spreekt. Dat u ook vandaag wilt spreken. En wij willen zeggen zoals eens Samuel dat moest zeggen. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Uw dienares luistert. We willen horen en ontvankelijk en gehoorzaam zijn. Ach heren, u kent ons en u weet dat er ook allerlei zorgen en moeite kunnen zijn die ons bezwaren. We bidden u voor de zieken, degene die hier zijn, degene die vermeld staan in het mededelingenblad en degene die misschien al zo lang ziek zijn dat ze onze aandacht haast ontsnappen. Of degene met een zware kwaal, acuut, en degene die al zo lang met chronische kwalen tobben en sukkelen, dat ze haast zelf denken, ach wie merkt mij nou nog op? Maar dank u wel, heren, dat uw ogen de hele wereld doorlopen om krachtig bij te staan, hen wie hart volkomen naar u uitgaat. Dank u wel, heren, dat u die man die al 30 jaar ziek was in Bethesda, dat u hem zag en kende en dat u naar hem toe kwam. En wilt u zo alstublieft ook naar ieder van ons toekomen? En mogen wij naar u toe komen? Heren, wil zo uw gemeente bouwen. Hier in Delfzijl, maar ook in het hele land, ja in de hele wereld. Want de wereld is van u en haar volheid. En alle mensen, ze behoren u toe en ze zijn geschapen tot uw eer. Wij ook. Mag dan de eer van uw heilige naam, uw driemaal heilige naam, mag die opstijgen als een welriekende geur tot voor uw aangezicht. Leid zo ieder onderdeel van de dienst. Wij vragen het u uit genade in Jezus' naam. Amen.
En ik zou willen graag met iets staan te gaan zien voor zover je dat kunt.
Thank you. zitten. Goed. Nou, en de kinderen die gaan zo meteen naar de zondagsschool. En dit is de... Goed. Dat ben ik even van me apropos. De kinderen gaan zo naar de zondagsschool. En fijn dat jullie er allemaal zijn. En dit is de eerste officiële zondagsschool. Nou, nadat jullie een week naar school geweest zijn of naar de peuterspeelzaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Wij gaan het vanochtend hier in de kerk hebben over Daniël. En Daniël is een zogenaamde geloofsheld uit de Bijbel. Hij deed alles wat God van hem verlangde. Ook al pakten andere mensen alles van hem af. Ook al werd hij ontvoerd naar een vreemd land. Hij bleef God trouw. Hij bleef God dienen. En daar gaan we ook van zingen in het volgende lied. Geef nooit op. En daar staan, ja, er worden 3 geloofshelden in genoemd. Mensen die deden wat God hen vroeg. Mensen die vertrouwden op God. Habakuk, Hanna en in het laatste refrein ook Daniël. En daar mogen wij, ja, hoe zeg je dat? Dat mogen wij zien als voorbeeld. Wij mogen hun naleven. Ook wij mogen vertrouwen op God. En we mogen in de Bijbel lezen hoe zij dat deden. Ondanks dat andere mensen soms ook andere dingen van hun verlangden. Ja, die God eigenlijk niet zo leuk vond. Maar ondanks dat bleven ze trouw aan God en deden ze niet wat die andere mensen van hun vroegen. Dus daar gaan we van zingen. Geef nooit op. Voor jullie bidden en dan kunnen jullie naar de zondagsschool gaan. Heer trouwe God en Vader, Heer, we danken dat we zo vanochtend ook, ja, met de kinderen in deze gemeente, uit deze gemeente ook bij u mogen komen. Dank u wel, Heer, voor de kinderen. Heer, ze gaan voor het eerst weer naar de, ja, officiële zondagsschool, ook naar de vakantie. Heer, wilt u hen een fijne tijd geven deze morgen. Heer, maar we leggen ook het komende zondagsschool, ja, leggen we in uw handen. Heer, wilt u alles maar zegenen wat er gebeurt. Heer, wilt u het programma zegenen wat uitgekozen is voor dit jaar. Heer, zegent u de leiding. Heer, laat alles zijn naar uw wil. En geeft u de kinderen een fijne tijd. In Jezus' naam. Amen. En wij gaan een viertal liederen met elkaar zingen tot lof en eer van onze God. Het zijn liederen uit het begin van de opwekkingsbundel, dus het zijn vrij lage nummers, maar het zijn overbekende nummers. En het is goed om de Heer te loven en te prijzen. Hier tezamen, maar ook thuis als je alleen bent, als je op de fiets zit, op je werk. Het mag ook een getuigenis zijn naar mensen. En soms zit je misschien met een probleem en dan is het ook goed om een lied te gaan zingen. Want dan richt je niet meer op het probleem, maar dan richt je op God. En je brengt God de eer. Nou, hoe mooi kan dat zijn? En ook al voel je je misschien wel niet altijd even blij en heb je niet altijd zin om te gaan zingen. Ik heb dat zelf ook wel eens, maar dat doe ik het toch. En ja, dat helpt me dan toch door zo'n moeilijk moment heen. Maar natuurlijk, je mag ook altijd zingen om de Heer te danken. En gewoon omdat je blij bent dat je de Heer kent. We gaan vier liederen achter elkaar zingen en we gaan ook nog even over de Duitse grens. Dus...
Thank you.
prachtig, die oude liederen, hè? Ach, man toch. We gaan dat oude woord van God, maar dat levend en krachtig is, dat gaan we samen lezen. En Siska die gaat Daniël 1 met ons lezen. En meteen daarna zingen wij uit Liederen voor de Gemeentezang nummer 480. Een gebed ter inleiding en ter lardering van het luisteren en het woord van God. Vader, leid mij dag aan dag. Siska.
Daarboven staat aan het Babylonische hof. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen God, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenas, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniël, Ganania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunig gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsasar, Ganania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunig toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunig Daniël gunstig gezind was. Toen zei de hoofdeunig tegen hem: ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, dan zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer, die de hoofdeunig aan hem en aan Ganania, Misaël en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunig alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Ganania, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniël bleef aan het hof tot aan het eerste jaar van het koningschap van Cyrus.
Dankjewel, Siska. Daniel nu nam zich voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Durf te zijn als Daniel, dare to be like Daniel. Is er hier iemand die Daniel heet? Een goede naam, joh. Nog ander? Nee. Twee jaar geleden was Daan de populairste jongensnaam in Nederland. En Daan komt natuurlijk van Daniel. En die naam ligt kennelijk goed in het gehoor. Kort, pittig. En voor sommige mensen wijst die natuurlijk naar een kerel met karakter, moed en intelligentie. Maar wij gaan eerst zingen.
En we gaan zingen, iedere volle gemeente staat
480. Mijn vader leidt mij dag aan dag.
Weggerukt uit je vertrouwde wereldje. Stel het je even voor, vier jonge jongens, teenagers, die weggerukt worden uit hun vertrouwde huizen, weg van hun families, weg uit hun vaderland. Het was ergens tussen 606 en 596 voor Christus, dus zeg maar een goede 2600 jaar geleden. Het laatste, als ik dat zo zeg, dat betekent dus geen mobieltje, geen smartphone, geen Hives, nee dat bestaat niet meer, Hives, geen Facebook, geen you name it. Allemaal niet. Ver weg. Het laatste wat ze meegemaakt hadden was de belegering en de inname van Jeruzalem door een sterk en wreed leger. Babylons krijgsmacht was door Israël heen gewalst en had korte metten gemaakt met het leger van Israël en met de verdediging van Jeruzalem. Babylon is de sterkste. Babylon was de macht van de toekomst. Babylon was de cultuur van de toekomst. Niets hadden de Joden meer te vertellen gehad. Hun tempel was ontheiligd. De heilige voorwerpen van de tempel waren meegepikt. Babel wint op alle fronten. En bedenk dit. Vroeger was alles godsdienstig geladen. Atheïsten die bestonden eenvoudig niet. Dus was het voor iedereen in de hele bekende wereld duidelijk, niet de God van Israël, maar de goden van Babylon, die waren sterk en van belang. Want die hadden gewonnen. Koning Nebukadnezar had het niet nodig gevonden om heel Israël in één keer weg te varen. Al had hij dat makkelijk gekund. Maar om te garanderen dat de Joden zich naar zijn wensen zouden gedragen, had hij zijn troepen opgedragen enkele duizenden van de voornaamste inwoners van Juda als balling mee te voeren naar Babel. En daar waren dus ook Daniël met zijn drie vrienden onder. Eerst hadden ze een dikke 2500 kilometer mee moeten sjokken met het triomferende leger van Babel. En daarna kregen ze een plek aangewezen in Babel. Die selectie van koning Nebukadnezar, die was niet alleen, had zich niet alleen gericht op een woonplek, maar ook op een schoolplek. Want de koning besefte, om andere volken te overwinnen, heb je een sterk leger nodig. Maar om dan te regeren, om ze te beheersen, heb je geschoold kader nodig. Daarom koos hij ervoor om de elite uit de verslagen volken te herprogrammeren. Ze moesten doorkneed worden in de Babylonische taal en cultuur, want ze moesten immers dienaars van die cultuur en die godsdienst en die politieke macht worden. Dus moesten ook de vier vrienden geschoold worden aan het Babylonische hof. Ze waren geselecteerd op hun kwaliteit. Lichamelijk zonder gebreken, knappe kerels, met een gezond verstand, puiken tieners. Wat wil je nog meer? En doel van de koning was dus uit Daniël en zijn vrienden de best mogelijke dienaars van het Babylonische Rijk te maken. Want zijn rijk, daar ging het om. Mensen, vooral jonge mensen, indoctrineren en hersenspoelen. Dat gebeurde niet alleen vroeger, ver weg. Dat doet deze wereld ook. Ja, ook in ons land, ook in onze tijd. Want de vorst van deze wereld wil alle mensen er goed van doordringen dat er voor het koninkrijk van God en voor het koninkrijk van Christus geen toekomst is. Hij wil ze er op alle mogelijke manieren van doordringen. God dienen? Ja, misschien vroeger. Maar vroeger is voorgoed voorbij. Vergooi je leven dus niet aan een ouderwetse godsdienst. Dat is achterhaald. Zorg dat je meetelt. Zorg dat je bewonderd wordt. En als je dat wilt, dan moet je echt niet bij God zijn. Kies voor je vrijheid, want de toekomst is pas mooi als jij zelf de macht in handen hebt en heerst als een koninkje. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, die propageert en adverteert op allerlei media met zorg dat jij de regie in handen hebt. Jij. Niet God. Jij. Zet de baas onder zijn heerschappij. Dat is wat de boze wil. Jij zet baas. O mensen, maak je geen illusie. De Satan weet het terdege. Je dient de ene ware levende God of je dient hem. Als je Christus niet dient, ja, dan dien je hem. En hij zal er wel voor zorgen dat dat op een of andere manier op een voor jou aangepaste vorm gebeurt. Voor sommige mensen met bruut geweld, die verheerlijken dat. Anderen een verfijnde cultuur of hoog sportief niveau. Een miljoenenzaak. Je kiest maar. Als Jezus Christus maar niet door jou gediend wordt. Probeer het je nog even voor te stellen. Hoe de wereld van deze vier jonge mannen veranderd was. Ver weg in een vreemd land. Alle bekende en vertrouwde weg. En uitgekozen door de koning om tot zijn elite te horen. Babylon, God's talent. Ze kregen een nieuw huis in Babel. Niet langer het huis in Jeruzalem, waar ze omringd waren door de kennis van God. Maar een huis toegewijd aan een van de goden van Babel. Je eigen huis, met zijn vertrouwde gewoonte en de invloed van je ouders, dat gaf bescherming, dat gaf houvast. Maar hoe ga je je gedragen en hoe ga je kiezen als geen mens om je heen zich nog aan God en zijn woord stoort? Wij als grootouders zien met spanning uit hoe het met twee van onze kleindochters zal gaan. De een begint dit jaar te studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de tweede gaat voor een half jaar naar Dublin. Heel interessant allemaal. Maar hoe ga je kiezen als je weg bent uit je vertrouwde milieu? Hoe zou jij kiezen? Hoe zou u kiezen? Ja, een nieuw huis. Als je in een milieu bent dat zich aan God en zijn woord niet stoort. Of ken je dat al, misschien al wel? Zeg je, oh, dat is voor mij niks nieuws, joh. Dat is de werkelijkheid waar ik mee te maken heb. Ze kregen niet alleen een nieuw huis, ze kregen ook nieuwe kennis. Ze werden onderwezen in de geschriften en de taal der Chaldeeën. Chaldeeën is een andere naam voor Babyloniërs. Die oude Joodse wijsheid, die moest weg. Van nu af aan telde alleen nog maar de wijsheid van Babel. Logisch toch? Ze moesten toch de taal en de inzichten van de overwinnaars leren. Ja, ook in onze tijd moeten jonge mensen heel wat dingen leren die afwijken van God en zijn woord of zelfs daar lijnrecht tegenover gaan. En altijd zal de grondtoon zijn, wij mensen beslissen. Niet God, maar de mens op de troon. Vind jij dat anders? Nou, hou dat dan maar voor jezelf, want we gunnen iedereen zijn vrijheid in onze cultuur. Maar als je over die andere koning, over die komende koning, dan maar zwijgt. Maar omdat de meerderheid iets vindt, waarom is het nog niet waar? Laten we toch nooit vergeten dat in de nazi-tijd de meerderheid van de Duitse bevolking slikte dat de Joden Untermenschen waren en dat Hitler een betrouwbaar leider was. Slechts een minderheid durfde zich echt te verzetten. De meerderheid kan dwalen dus. Totaal dwalen. Net als de Babyloniërs, ze waren wel in de meerderheid en ze hadden de macht, maar ze dwaalden. Maar Gods woord faalt nooit. Ze kregen ook een nieuw dieet. De komende 3 jaren moesten deze jonge mannen het voedsel eten dat van de koninklijke tafels kwam. Daarbij hielden ze natuurlijk geen rekening met de spijswetten die de Heere God door Mozes aan zijn volk Israël gegeven had. Wel nee, dat was immers voorbij. De God van Israël, daar hebben wij niks mee te maken. Dat was vroeger in Jeruzalem, maar Jeruzalem is onderworpen. En God, wij hebben onze goden en daar win je mee. Ze kregen ook nieuwe namen. In Israël was iedere naam ook een uitspraak over van datgene wat belangrijk werd gevonden. Maar eigenlijk was het zo ook bij andere volken. En daarom moesten de namen van de jongens veranderd worden. Want die namen die over Israëls God spraken, die wilde men niet meer horen. Daniel, dat betekent God is mijn rechter. Die moest Beltesazar worden. Dat betekent Bel beschermt mijn leven. En Bel was de naam van een Babylonische afgod. Chananja, dat betekent Jehovah, Yahweh, is genadig. En dat werd veranderd in Sadrach, het bevel van de maangod. En Misael, dat betekent wie is als God, werd Mesach. Wie is als Aku, ook een heidense god. En Azaria, dat betekent Jehovah is mijn helper, werd Abednego, de dienaar van Nego, ook een heidense god. En de Babyloniërs hoopten natuurlijk dat door deze nieuwe namen de jongens Israëls god zouden vergeten en aanbidders zouden worden van Babelse goden. Zo'n grondige cultuuromslag. Maar de Babyloniërs konden hun huis veranderen. En de Babyloniërs konden hun naam veranderen. En konden hun dieet veranderen. Maar ze konden hun hart niet veranderen. Vergeet nooit, er is er maar één die harten kan veranderen. En dat zijn niet de tirannen of de misleiders van deze wereld. Dat kan alleen de levende God. Maar hij kan mensenharten ook bewaren, om dicht bij hem te blijven. Al leek Daniël een onbeduidend figuur te midden van een groot wereldrijk, hij wilde zijn hart onbesmet bewaren. Hoe oud hij precies was, weet ik niet. Hij was vast nog een tiener. Hoeveel tieners zijn er hier? In tieners? Oh ja, gelukkig, ja. Oh. Nou, dan ben jij de belangrijkste nu in ons midden. Oké, ja. Een tiener. Want tieners moet je nooit onderschatten. Integendeel, de belangrijkste beslissingen van je leven neem je meestal in je tienerjaren. Als ik zou vragen, wie van u heeft er voor de Heer Jezus gekozen? Wie van u is er gedoopt in zijn tienerjaren? Dan weet ik zeker dat er veel meer handen omhoog zouden gaan. Ja, ik zie het al. Ja. In je tienerjaren neem je zulke belangrijke beslissingen. Maar te midden van al die macht, misschien nog dit. Jonge mensen dus, je bent in zo'n belangrijke leeftijdsfase. Wat je nu doet, wat je nu beslist, dat kan heel de koers van je leven bepalen. En de machten van de duisternis en van de wereld, die zijn erop uit om jou te claimen. Uit alle macht en kracht. Maar te midden van al die mensen met macht en intelligentie, wist Daniël één ding zeker. En dat deed hem besluiten. Daniël nam zich voor in zijn hart. Te midden van al die veranderingen, waardoor deze vrienden zich af konden vragen, wat stellen wij voor? En ook, wat is er nog vast en waar voor een simpel jongetje uit een verslagen volkje? Wat is er nog waar? Wat is de moeite waard om voor te leven? En als iedereen het nu doet, te midden van al die andere vragen die op hem af konden komen, wist hij één ding zeker. Dat weet u nou zeker. Dat weet jij nou zeker. En weet u niet zeker dat we weer veilig in Amersfoort zullen aankomen? U weet ook nog niet dat u straks veilig in Delfzijl weer aan zult komen. Wat weet u nou zeker? Daniël wist één ding zeker. Maar er is een God in de hemel. Maar er is een God in de hemel. Of het me goed gaat of slecht, maar er is een God in de hemel. Wat ik ook mee zal maken, kan er misschien voor sidderen, bang zijn. Hij staat erboven. Niet mensen, machtigen of supermachtigen, koningen of presidenten, niet Nebuchadnezzar, niet Trump, niet Poetin, maar God regeert. En die God heeft met Abraham, Isaac en Jacob en het volk van Israël een verbond gesloten. En tot dat volk van het verbond mag Daniël behoren. Zeker, De koningen van mijn volk, die hebben dat verbond geschonden. Daarom is het onheil over ons volk gekomen, zoals de profeten het ook voorspeld hadden. Want de God van Israël is betrouwbaar en waarachtig. Maar als Joodse jongetjes in Babylon mogen we pleiten op dat verbond. En God vragen ons te leiden en te beschermen, ook als we zwak zijn en ver van Jeruzalem. En als God aan onze kant staat, als God ons beschermt, wat zouden dan zelfs de machtigste koning van de aarde kunnen doen? En als ze dat zo tegen de Babyloniërs gezegd zouden hebben, van ja, als God aan onze kant staat, wat zouden jullie kunnen doen? Als ze dat gezegd zouden hebben, dan zouden ze natuurlijk ofwel uitgelachen worden van ha ha ha, ben je zo blind voor de werkelijkheid? Of die anderen zouden woedend geworden zijn. Zo zou het in onze tijd vast ook gebeuren. Met God rekenen, Gods woord betrouwbaar achten, daaraan willen vasthouden je en je ernaar willen gedragen. Als het gaat om leven of dood. Als het gaat om seksualiteit of reinheid. Over eerlijkheid of oneerlijkheid. Laat staan als het gaat over eten en drinken. Maar dan ben je even dom en naïef. Ha, ha, ha. Maar de vier vrienden wisten. Ook als wij op Gods bescherming rekenen. Betekent dat we ons ook dienen te houden aan zijn inzettingen. En een van die inzettingen was geen vlees of spijs die geofferd was aan de afgoden. Dus besloten ze, wij zullen ons houden aan de voedselwetten die God ons gegeven heeft. Alleen eten wat kosher is. Moeilijk. Heel moeilijk. Want alle voedsel was eerst aan de afgoden geofferd. Misschien vonden anderen het wel overdreven wat ze wilden. Of zeiden ze, ja, maar dat kun je niet houden, joh. Dat kan helemaal niet. Maar Daniel nam zich voor in zijn hart. Omdat hij wist, er is een God in de hemel. Een God die ons ziet en die te hulp komt wie hem wil dienen en gehoorzamen. Ja toch? Dus nam Daniel het enige juiste besluit. Ik zal mij niet verontreinigen met de spijzen en de drank van de koninklijke tafel. Wat de gevolgen zullen zijn, dat weten we niet. Maar ik weet één ding zeker. Ik wil horen wat God zegt. En ik wil doen wat God zegt. Ik wil horen wat God zegt en ik wil doen wat God zegt. Oh, dat vereist geloof. Geloof dat God je hoort. Geloof dat God betrouwbaar is. Geloof dat zijn ogen inderdaad de hele wereld doorzoeken om krachtig bij te staan hen wie je hart volkomen naar hem uitgaat. Maar lieve mensen, jong of oud, God stelt niet teleur. God stelt nooit teleur. Daar konden de vier vrienden van getuigen. Daar kunnen mevrouw en ik van getuigen. Daar kunnen vast veel mensen hier in de kerk van getuigen. En ik hoop ook onder de luisteraars. Van God kun je aan. Durf jij het ook met die God en Vader van Jezus, de opgestane en de wederkomende Heer te wagen? En nog dit, de vrienden pakten het voorzichtig en schrander aan. Ze stelden de hoofdeunuk Aspenas een eerlijke testperiode voor, zodat hij geen risico's hoefde te nemen. De risico's werden niet afgewenteld op een ander. En wat zullen ze gebeden hebben? Maar we lezen in vers 17. En God schonk de vier jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Oh, let op. Leg het accent niet verkeerd. Er staat niet zij konden. Er staat God schonk. God schonk. Want God heeft behagen in mensen van geloof. God beloont die mensen, jong of oud, die het met hem wagen en op hem vertrouwen. Ben jij er zo in? Bent u er zo in? Zou je er zo in willen zijn? Eentje die niet met de meute meezult, maar wel bewust bij Jezus en zijn rijk wil horen, zijn rijk dat komt. Weet je waar het begon? Daniël nu nam zich voor in zijn hart zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Je hart, daar begint het. Oh, je hart, dat kun je niet aan iemand anders laten zien. Net zo min als ik het u zou kunnen laten zien wat er in mijn hart leeft op dit moment, kunt u het omgekeerd aan mij laten zien. Dat kun je niet laten zien. Maar ik weet nog wel wat er in mijn hart leefde toen ik als tiener de boodschap hoorde over Daniël, die als tiener aan het hof van de machtige koning zich in zijn hart voornam om niet te buigen voor de afgoden en niet voor de afgoderij van de macht. Toen ik dat hoorde als tiener, toen verlangde ik ook om alleen maar te willen knielen voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus en hem te gehoorzamen. Hij die alle macht heeft en die alleen waard is gediend te worden. Gebeurt er iets dergelijks in uw hart? Daniëls levensgeschiedenis is een doorlopende illustratie hiervan. Alle machten en modes en hypes van deze wereld, die gaan voorbij. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Daniël nam zich voor in zijn hart om de Heere trouw te blijven en hem te gehoorzamen en zich niet te verontreinigen. Is Daniël in ieder detail altijd trouw geweest in zijn leven? Dat weet ik niet, want hij is nogal oud geworden. Maar God is getrouw en God is getrouw geweest in zijn leven. Want op God, op Jezus de Redder, op hem kun je aan. Halleluja. En daarom, alle jonge mensen, tieners, en alle mensen in de kracht van het leven, en alle mensen in de avond van het leven, doe als Daniël. Neem je nu op ditzelfde moment voor in je hart de Heer Jezus te volgen en te gehoorzamen. Of ze het modern vinden of ouderwets, of ze het dom vinden of intelligent, wat de gevolgen ook mogen zijn. Misschien wordt het best zwaar dan. Misschien valt het ook alles mee. Whatever. Neem je voor in je hart. Dare to be a Daniel. Dare to stand alone. En als je het doet, heb ik een geweldige belofte voor je uit Gods heilig woord. Deze. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Amen. Nou gaan we een experiment doen, lieve mensen. Ik weet niet of het kan, maar we hebben het afgesproken dat we het gaan proberen. Een experiment van durf. Daniël had durf. Hij durfde alleen te staan. Nou goed, lied 503 uit de bundel van Johan de Heer, die gaan we zingen in het Engels, want dat was die oorspronkelijk. En dan zegt dat: Dare to be like Daniel. Durf als Daniel te zijn. De melodie, die zullen de meesten van ons kennen. Dus u kunt dat meezingen. Zullen we staande doen? En dan willen we handen gaan wassen, ja, en daarna samen het avondmaal gaan vieren.
Een goede tijd om ons geestelijk voor te bereiden.
Hetgene wat de Heer ons wil geven. avondmaal vieren? Doen we dat omdat het de eerste zondag van de maand is? Nee, dat ook natuurlijk. Maar dat is maar zo een afspraak onder ons. Maar we doen het omdat de Heer Jezus gezegd heeft, doe dit tot mijn gedachtenis. Omdat Hij ons steeds weer voor ogen wil stellen waarom het gaat in het christelijk geloof. Geweldig, dat teken van het kruis. Hè? Binnenkort mag ik op de Alpha-cursus in Amersfoort spreken over waarom stierf Jezus aan het kruis. Maar dat is het hart van het christelijk geloof. Zou dat er niet zijn? Nou, dan hou je op christen te zijn. Het avondmaal spreekt van hetzelfde. Het lichaam en het bloed van onze heiland. Maar onze heiland, dat is de drie enige God, nietwaar? Jezus, deel van de drie enige God. God zelf, de schepper van hemel en aarde, van het heelal. Als je gaat nadenken over het heelal, over de sterrenstelsels en de melkwegen, dan duizelt het je, nietwaar? Die grote God, die werd mens zoals u en ik. En hij werd vernederd zoals u en ik nooit vernederd zijn. En hij leed zoals u en ik nog nooit geleden hebben en ook nooit zullen lijden. Want hij droeg de zonde van de gehele wereld. En wat zal zijn last al ontzettend veel geweest zijn in het dragen van mijn zonde. En hij droeg onze zonde, mijn broeders en zusters. Opdat wij, kinderen Gods, gereinigd, geheiligd, kinderen van de hemelse Vader mogen zijn. En door hem gevoed en gelaafd mogen worden. O ja, heerlijk om te zeggen, Heere, ik wil graag bij u horen. Want tot wie zou ik anders gaan? U hebt alleen het woorden van eeuwig leven. Laten we lezen uit 1 Korinthe 11. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heere Jezus zelf. In de nacht waarin de Heere Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, dan verkondigt u de dood van onze Heer, totdat Hij komt. Het brood dat we breken, dat is de gemeenschap, de intense verbondenheid met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer en Heiland verbroken is, gegeven is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Glorie voor zijn naam. Broeders, willen we samen het brood breken? Zou met ons willen danken voor het lichaam van de heiland.
Vader in hemel, ook op dit moment komen wij tot u, Heer. En we danken voor uw Zoon Jezus Christus. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons aan het kruis bent gegaan om voor onze zonden te sterven, Heer. zodat wij in eeuwigheid bij u mogen zijn en bij u mogen blijven, tot u mogen komen, Heer. Dank u wel voor dat enorme voorrecht. Amen.
Amen. Nu realiseer ik me dat ik wat vergeten heb, namelijk te vragen, zijn er gasten onder ons die ook voor het eerst hier zijn en graag ook met ons avondmaal zouden vieren? Ja? Als u de Heer Jezus lief hebt, zeg, maak u bekend maar. Heel hartelijk welkom. Fijn. Nou, mevrouw die schijnt hier helemaal bekend te zijn, hè? Zo is dat. Ja, en hetzelfde geldt voor mij ook, denk ik. God zegen u en we wachten natuurlijk op elkaar met het nuttigen van het brood. De Heiland zei, doe dit tot mijn gedachtenis. En na de maaltijd nam hij de beker, sprak de dankzegging uit en zei, deze beker is het nieuwe verbond. Drinkt allen daaruit. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het vergoten bloed van onze Heer en Heiland. Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Halleluja! Broeder Reitsema, zou met ons willen danken voor het bloed van de Heer Jezus.
Heer, in ootmoed komen wij voor uw aangezicht. Ootmoed spreekt van nederigheid. Heer, dat zijn wij in uw ogen, Uw geliefde kinderen mogen nederig u aanbidden en prijzen voor het vergoten bloed van uw zoon. Heer, wat blijft er anders voor ons over dan daarop te vertrouwen? Om daarop te bouwen in ons leven. Om daarin te geloven tot we eeuwig bij u mogen zijn. Heer, in alle ootmoed en nederigheid danken wij u daarvoor. Uit het diepst van ons hart. Want wat kunnen we meer zeggen, Heer? Amen.
Amen. Zoals u ziet blijven er twee bekertjes over. Dat zijn bekertjes met druivensap voor degenen die geen wijn willen gebruiken. Geef het even aan bij de ouderling die bij u langskomt. En dan wordt ervoor gezorgd dat u uit de druivensapbeker toch kunt deelnemen aan het avondmaal. breng dank aan de eeuwige. Dat kun je zingen, maar dat kun je ook zeggen. En ik nodig u uit om te zeggen. In een kort gebed van dankzegging en lofprijzing. Wie wil aan ons voorgaan? U zegt. Soms kun je dingen goed zeggen, soms komt er een brok in je keel en kun je het niet, of ontbreken je de woorden. Wat fijn dat andere mede-christenen dingen onder woorden gebracht hebben. Zo is het lied Dank u voor het kruis, 615 uit opwekking, zo'n goed lied om onze dank voor de Heer Jezus tot uitdrukking te brengen. Laten we het doen, maar we mogen het ook onderstrepen door tijdens de avondmaalscollecte het te geven, datgene wat de Heer in ons hart geeft en waarmee we hem willen vereren. En dan mogen we de zondag in en de week in. En niet maar zo, maar met en onder de zegen van de Heer. Geweldig, hè, dat je zo je weg mag gaan en veel van hem verwachten. Maar daarna, als we dat de zegen ontvangen hebben, dan reiken we uit naar elkaar. Want we weten, we staan hier niet alleen, maar met elkaar. Wij reizen met elkaar. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest die zij en blijven met ieder van ons. Totdat ons geloof verandert in aanschouwen en we hem zullen zien zoals hij is. Waardig is het Lam. Halleluja. Amen.
Yeah.